Goed, dames en heren, dan maar even via de microfoon, dan wordt het ook, dan word ik het ook opgeslagen. Ja, toch? Nou ja, het is wel eens vol geweest op een avond, El Centraal betreffende. Dan konden we hier de stoelen niet aanslepen. Het feit dat het nu allemaal wat rustiger is, betekent dat El Centraal ook in een, ja, eigenlijk al in een uitvoeringsfase zit. En dat de rust over alle onderdelen toch redelijk is weergekeerd. In ieder geval welkom. El Centraal is een uitvoering. U ziet de dagelijkse tunnelbouw vorderen. U hebt de parkeergarage in bedrijf gezien, die zelfs al een paar keer helemaal vol is geweest. We hebben nu met elkaar te maken met de nieuwe opgave voor de ruimtelijke invulling. Hoe gaan we, zeg maar, nadat alle stof is neergedwarreld, hoe gaan we met elkaar de infrastructuur daar goed vormgeven? En hoe gaan we de mogelijkheden voor El Centraal goed op de rit zetten, zodat we in de zeer nabije toekomst al aan de slag kunnen met ontwikkelingen die we daar op dit moment voorzien. En Jeroen zal daar straks op terugkomen. De vervolgaanpak voor heel El Centraal wordt hier uiteengezet in de nieuwe ontwikkelingsstrategie. En ik zal graag het woord geven aan Jeroen, die u door de avond zal leiden.
In ieder geval bedankt voor die introductie. Mijn naam is Jeroen van den Kamp, procesmanager van El Centraal, al geruime tijd ook betrokken bij het project. En vanavond willen wij u de nieuwe ontwikkelstrategie presenteren. Kort de inhoud van vanavond. Ik zou ook heel graag gelegenheid willen geven voor vragen tussendoor. Mocht iets niet duidelijk zijn, uiteraard is aan het eind ook nog een algemene vragenronde. Allereerst, waarom deze ontwikkelstrategie? Waarom zijn we hiermee begonnen en wat is de opzet daarvoor? Wat hebben we gedaan? We hebben vooral ook een inventarisatie gedaan bij onszelf, beleidsmatig, bij andere beleidsbepalende partijen, maar ook bij betrokken partijen, marktpartijen, grondeigenaren en dergelijke, voor een actueel visie op het gebied en het plan. Die voorlopige resultaten, wat wij noemen de concept nieuwe ontwikkelstrategie, die willen wij nu aan u presenteren. En als laatste natuurlijk ook het vervolg. Bijna elke presentatie beginnen wij toch met, ja, waar komen we vandaan? En wat zijn toch ook de kaders waarmee niet alleen college, maar ook wij het project uitvoeren? De nieuwe ontwikkelstrategie komt in die zin ook niet vanuit het niets vallen of vanuit de lucht vallen. Even heel kort samengevat wat aan belangrijke besluiten in het verleden zijn genomen. En met name ook is 2014 natuurlijk een jaar geweest waarin nieuwe besluiten ook zijn genomen met programmatische impact op het plan. En daarom is ook in de uitvoeringsagenda afgesproken van de ontwikkelstrategie, daar willen we een nieuwe visie op. Hoe gaan we El Centraal verder uitvoeren? De opzet, zoals toegelicht, we hebben een uitgebreide inventarisatie gedaan. Dat is eigenlijk al begin dit jaar begonnen. Dat zijn meerdere gesprekken geweest, terugkoppelingen geweest, maar ook afstemming met bijvoorbeeld een provincie als belangrijk partner in het beleidsveld. Omgevingsanalyse, wat verwachten we daar nog uit? Zitten daar nog belangrijke aandachtspunten? En met die bril, met die nieuwe kennis en ervaring, kijken naar van hoe zat het plan in elkaar. En kunnen we daar met een nieuwe blik iets van vinden om het plan eigenlijk klaar te zetten voor de toekomst. In wellicht een nieuw programma, andere functies, vlekken die leeg kwamen opnieuw in te vullen. Integrale afstemming uiteraard, mede tot stand gekomen via zo'n inventarisatieronde. De ontwikkelstrategie die hebben we bewust geschreven als procesdocument. Op welke wijze kunnen wij, ook het college en wij, het project, het plan uitvoeren. Binnen de kaders, zoals die eerder door de raad zijn gesteld, maar mogelijk dat er nieuwe kaders mogelijk nodig zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld een nieuw stedelijkkundig plan met de nieuwe functies en nieuwe programma's die we met z'n allen bedenken. Maar per deelontwikkeling bijvoorbeeld ook deelbestemmingsplannen. Nou, dat zijn natuurlijk stukken die uiteraard op een later moment ook bij u als raad terug zullen komen. De ontwikkelstrategie waarvan we nu straks ook de resultaten zal presenteren, die is vanochtend ook besproken in het college en is als conceptdocument vastgesteld. Het vervolg daarop zal ik ook aan het einde van de presentatie toelichten. De ruimtelijke context. El Centraal staat niet op zichzelf, is een belangrijk onderdeel van een ook belangrijk of net zo belangrijk geheel. El Zuidoost, nogmaals het plaatje van de visie El Zuidoost, waarin het stationslocatie een belangrijk knooppunt is, toegangspoort is en een schakel is tussen Oost- en West verbinden, maar ook zorgen voor een afronding van bedrijfsterrein De Aam, een afronding van de woningbouw ervan ten noorden. Ja, dat komt allemaal samen in één punt. Het rechte plaatje, nogmaals, het plangebied van de eerste fase. En de eerste fase is, zoals terecht Jan van Baal aangeeft, nu in uitvoering. De infra stond en staat op plaats 1. Die is nu volop in uitvoering. En dat betekent met de onderdoorgangen die eind volgend jaar opgeleverd worden, de PNR-garage die nu al in gebruik is, ja, staat eigenlijk de infrastructuur van El Centraal klaar om de verschillende witte vlekken te vullen. Nog even voor het overzicht. El Centraal, een wat toegepast plaatje, met name om aan te geven wat in de gemeentelijke grondexploitatie zit, fase 1, zoals u die ook afgelopen mei heeft vastgesteld. Dat is het paars omlijnde gebied. Daar waar aan de oostzijde van het station lege vlekken zijn ontstaan, nou, daar hebben we ook in de grondexploitatie bedacht. Nou, dat is nu nog een normatieve uitgifte. En de andere deelgebieden, ik zal er zo meteen wat dieper op ingaan, die zijn deels bij marktpartijen in eigendom, zoals bijvoorbeeld dit deelgebied in eigendom van Vestia. Dit is in eigendom van de drie partijen die samen met de gemeente Westeraam ontwikkelen. De FOF Westeraam heette zij. Dat geldt ook voor dit gedeelte. En die twee locaties, het oude ETE-gebouw, wat nu tijdelijk in gebruik is door de kinderopvang, dat is nog gemeentelijk eigendom. Maar buiten fase 1 financieel geplaatst. Maar als totaal is en blijft het El Centraal. Wat heeft de gesprekken met de FOF Westeraam ons geleerd? Zij zijn, zoals aangegeven, de eigenaar, grondeigenaar van de locatie De Woongaard, ter rechterzijde. En links van een te verleggen regenboog is dat het klooster waarvan zij deels eigenaar zijn. Voor de grondverwerving van fase 1, namelijk het verleggen van de regenboog, hebben we al een aantal principeafspraken gemaakt. Waaronder dat FOF Westeraam zelfrealisatie zal doen voor die locatie. En de gemeente faciliteert dan planologisch. Voor het klooster, nou, daar zullen nog nadere afspraken over gedaan moeten worden. Daar zitten eigenlijk beide partijen in met grondbezit. En het is logisch dat na rato van het grondbezit er afspraken zullen komen over een ontwikkeling. Inhoudelijk gezien zegt de FOF Westeraam van goh, dat programma op de Woongaard, circa 50 eensgezinswoningen, nou, dat wordt nog wel steeds als courant gezien. Niet allemaal tegelijk en dat is gelijk een belangrijke faseringsuitspraak. Daar zit wel wat hen betreft een koppeling in met de verkoop van de Vierslag in Westeraam. Dat is toch een overlap in programma. En op het moment dat de Vierslag, ja, als in die verkoop geen tegenslag zit, dan zou je over 2-3 jaar dit deelplan in ontwikkeling kunnen nemen. Nou, daar zitten verschillende alsen en afhankelijkheden in. Maar goed, het is wel een belangrijke uitspraak om te zeggen van als je iets over 2 of 3 jaar wil doen, ja, dan zul je wellicht al volgend jaar met de voorbereidende procedures moeten beginnen. Of en ook natuurlijk contractuele afspraken. Ten aanzien van de appartementen. Ik wijs even concreet even deze twee appartementengebouwen aan, zoals die ook in het stedelijkkundig plan staan uit 2012. Daar is wel op gereageerd in de zin van nou, het gebouwd parkeren wat eronder zit, dat doet de courantheid van die afzet geen goed. Het is een dure oplossing en valt erover na te denken om dat weg te laten. Waarbij zelfs de FOF Westeraam zegt van nou, als je het helemaal downsized, en dan zou je terug kunnen komen tot beneden bovenwoningen. Maar daarmee laat je wel een bepaalde gewenste bouwmassa op die hoek los. Ten aanzien van die appartementen zien zij geen interesse vanuit corporatieland. Het zit toch in de wat hogere huren wellicht. Mogelijk wel voor beleggers interessant. En dat is toch een markt die sinds het opklimmen vanuit de recessie toch aan het aantrekken is. Ten aanzien van het klooster, dus tussen het spoor en de regenboog, waar zowel gemeente als die partij in zit, een te vol programma, even heel kort samengevat. Dat heeft natuurlijk zo zijn oorsprong. Het stedelijkkundig plan van voor 2012 of nog langer geleden had nog meer woningen. In 2012 was daar al een behoorlijke verschaling naar beneden toegepast. Maar met de kantorenmarkt, die toch anders uit de recessie is gekomen, is het wel de aanbeveling geweest om daar heel kritisch naar te kijken. En daar zal ik later ook op terugkomen. Ten aanzien van sociale verhuur van appartementen zien zij daar beperkte interesse in. En voor grondgebonden woningen, die ook in het plangebied zit, is daar mogelijk interesse vanuit beleggerszijde. Ja, natuurlijk. Ik ken niet de achterliggende redenen, maar het zal ongetwijfeld hebben te maken met de huidige programmering van corporaties en ook de locatie. En in de huidige vorm, zoals die er was, waren het ook wel dure oplossingen. Maar ik kom op die aspecten ook later nog terug. Vestia, zij zijn grondeigenaar van deze locatie. In het stedelijkkundig plan was daar een mengvorm van bedrijvigheid en kantoren voorzien. Met mogelijk op de kop nog een aantal woningen. Daarvan hebben wij een gedeelte aangekocht ten behoeve van de infrastructuur voor de eerste fase. Dus daarmee hebben we alle gronden in de eerste fase ook benodigd voor de infrastructuur. Hè. Die zijn in gemeentelijk bezit. Vestia heeft geen ontwikkelingsplannen. De situatie rondom Vestia is wellicht u allen bekend. En hun strategie is ook verkoop. Dat doen zij op basis van de huidige ideeën, gedachten en plannen die de gemeente heeft voor dit gebied. Oftewel, zoals het in het stedelijkkundig plan is opgenomen. Ze hebben wel een vraag gesteld van, goh, zijn daar mogelijkheden voor perifere of grootschalige detailhandel? Dat zou een verkoopstrategie net iets anders maken voor hen. Daarbij speelt ook dat in dat gebied nog een saneringsopgave is. En is vastgoed. Op meerdere aspecten hebben we daar een samenwerking mee. Zij zijn eigenaar van Stationsplein Oost en West. Als ik het heb over het oude busplein, zijn zij daar vanuit de historie ook grondeigenaar. Daar is ook een voorpleinovereenkomst, heet dat. Dat betekent dat het eigendom bij NS blijft, maar dat de gemeente daar gebruik van maakt met een, zoals het busplein erbij lag, en ook afspraken over beheer en onderhoud. Ten aanzien van het Stationsplein Oost, daar ligt een recht van erfpacht, gevestigd zoals het was voor destijds nog het gemeentehuis. Als daar een andere functie moet komen, dan zullen we daar afspraken moeten maken over het vervreemden van het erfpacht. Anders blijft de gemeente zitten met een stuk erfpacht waar geen eigen bouwplannen voor zijn. Stationsplein West, daar is ook een appartementengebouw voorzien, zo staat hij ook in het stedelijkkundig plan. Ik kom in het latere, in een ander plaatje, daar nog iets uitgebreider op terug. Daarvan is vanuit de koopovereenkomst 2009, toen wij een groot deel van het appartement kochten van NS, is een afspraak overgemaakt van als NS dat zou willen verkopen, dan is een eerste recht van koop voor de gemeente. Nou goed, die afspraak staat nog steeds uit 2009. Maar dat is wel randvoorwaardelijk, zo'n grondverwerving als zo'n appartementenontwikkeling moet gaan komen. Een hele interessante is verder nog natuurlijk een groot gedeeld belang in het station. En dat zijn voor NS-reizigers en ook voor de gemeentereizigers, maar reizigers zijn ook inwoners, burgers. En dat is natuurlijk sociale veiligheid. NS wil heel graag een sociaal veilig station en natuurlijk is dat ook het belang van de gemeente. Er loopt uiteraard nu al een service team wat daar dienst doet. Dus we zijn met NS in gesprek gegaan om te kijken van waar kunnen wij samenwerking vinden? Waar kunnen wij synergie vinden tussen wat jullie mogelijkheden zijn voor sociale veiligheid en de gemeentelijke? Een stukje beleidsinventarisatie. Dat is toch uiteindelijk ook het kader waarin we alles moeten plaatsen. Kijken we daar programmatisch naar, dan is inmiddels wel de les dat zelfstandige kantoren in L Centraal niet of nauwelijks mogelijk zijn. Elst is niet echt een kantorenmarkt. Arnhem en Nijmegen zijn dat wel, maar die hebben zelfs ook leegstand. Dus ook vanuit de vereisten, vanuit wet en regelgeving, is het heel lastig om daar een kantoor te willen. Puur beleidsmatig en nou, ook qua afzet, marktafzet zijn daar vraagtekens bij. Ten aanzien van bedrijvigheid is er natuurlijk sprake van een kwantitatieve benadering. Hè. Hoeveel hectare heeft deze gemeente of heeft deze regio in de portefeuille? Maar het is juist heel interessant om te kijken naar een kwalitatieve benadering. Wat is deze stationslocatie? Wat heeft dat als plus ten opzichte van andere bedrijfslocaties? En dat is wel een route die we heel graag willen volgen. Want nou ja, deze stationslocatie heeft natuurlijk zijn eigenschappen. Met mobiliteit, OV-knooppunt, een gratis toegankelijke parkeergarage. Waarmee we natuurlijk bedrijvigheid met een wellicht specifiek segment kunnen gaan bedienen. Beleidsmatig gezien is het woonprogramma van El Centraal onderdeel van de regionale woonagenda. Daarin wordt ook een zogeheten stoplichtmodel gehanteerd. Nou goed, daar zit El Centraal in. Op onderdelen is wel de aanbeveling ook in de woonagenda gedaan van kijk kritisch naar het programma. Ik heb even een plaatje geknipt uit de woonagenda waarin een balans laat zien tot 2030. Tot 2020 wellicht nog een stuw meer. Maar dit laat zien dat de regionale afspraken wel het podium zijn om programma's te kunnen onderbouwen. Een ander stukje beleid, meer vanuit de gemeente zelf, is natuurlijk de visie El Zuidoost. Ik noemde net al grootschalige of perifere detailhandel. En ook in die visie El Zuidoost, ook inmiddels 3 jaar oud geloof ik, is ook de uitspraak gedaan dat zouden we toelaten of dat zouden we willen op de noordelijke helft van de Aam. Ten aanzien van een marktconsultatie die we nog hebben en hadden uit 2013, is die eigenlijk nog wel van toepassing. Dat betekent ten aanzien van bedrijvigheid van zoek vooral in functionele diversiteit. Het liefst bedrijven die baat hebben bij het station, maar daar ook toegevoegde waarde aan hebben. Nou, dat sluit eigenlijk ook aan bij de kwalitatieve benadering die ik zo net in de vorige dia noemde. Uiteraard, dat klinkt bijna logisch, maar flexibel en maatwerk. Kleinschaligheid, geen grote percelen, is eigenlijk ook de locatie niet geschikt voor, maar op andere gebieden zijn grotere locaties sowieso al voorhanden. Dus dan praat je over een kavels van 1500 tot 2000 vierkante meter. Ik maak even voor het gemak een verwijzing naar Spoorallee als project, waarin ook die kavels in wordt voorzien. En uiteraard blijf altijd opletten voor je concurrentiepositie. Ik noem ook nog heel even het OBC. Heeft niet een directe invloed nu op El Centraal. Eigenlijk parallel hieraan lopen huisvestingsscenario's. El Centraal is geen voorkeursscenario. Maar uiteindelijk zullen we toch vanuit El Centraal de uitkomst van al die huisvestingsscenario's en uiteindelijk ook besluitvorming wel moeten afwachten. Dat heeft alles te maken met het openbaar vervoer. Dus de verschillende verkeersmodaliteiten die daar samenkomen. Dus een bedrijf wat zich richt op reizigers of faciliteert in overstappers. Er zijn zelfs vragen gesteld van een pick-up point voor supermarkten. Je ziet ze her en der ook langs snelwegen verschijnen. Maar ze zijn juist op locaties gehuisvest waar een belangrijk verkeersknooppunt is. Hetzij autoverkeer of hetzij openbaar vervoersverkeer. Dus het is met name gericht op de vervoerskwaliteit met een potentieel publiek. Even een samenvatting inderdaad. De regionale afstemming is heel belangrijk ten aanzien van het programma van woningbouw, bedrijvigheid, detailhandel. Uiteindelijk leidt dat ook tot de eerste stap van de bekende, hopelijk bekende ladder van duurzame verstedelijking. En de eerste tree van die ladder is maak de regionale behoeften inzichtelijk en maak het concreet. Nou, dat vindt mede plaats via deze regionale afstemming. Een stukje omgevingsanalyse. Wat speelt er eigenlijk direct in de omgeving van El Centraal? Sommige uiteraard bekend, ook vanuit de historie. Een bekende is natuurlijk bedrijventerrein De Aam. Daar zijn bedrijven op gevestigd en bedrijven hebben nu eenmaal milieuhinder. Nou, dat heeft natuurlijk ook in 2012 en 2013, weten we daar alles van met de vaststelling van het bestemmingsplan en later ook de uitspraak van de Raad van State. Begin 2014 is daar nog een raadsamendement over aangenomen van kijk of in principe die plandelen te herstellen zijn. We hebben dat zo vertaald van kunnen wij milieutechnisch het alsnog onderbouwen? En dat lijkt te kunnen. We hebben dat milieuonderzoek hebben we inderdaad uitgevoerd. En we zien dat we, een hele technische term, dat het verblijfsklimaat binnen een semi-gevoelige bestemming binnen El Centraal, dat acceptabel te maken is. Nou, er zitten heel veel aannames, uitgangspunten onder en dergelijke. En die willen we ook heel graag bespreken met de betreffende bedrijven en partijen. Dus met hen zijn we ook in gesprek van hoe kijken jullie daar tegenaan? Want uiteindelijk hebben we dezelfde zorg, namelijk dat we met z'n allen een duurzame ontwikkeling in dat gebied mogelijk maken. Zowel voor El Centraal als voor de bedrijven zelf.
Wordt er ook bij gedacht om aanpassingen bij die betreffende bedrijven zelf?
Dat zou een mogelijkheid zijn. Maar goed, dat zou. Nou, we zijn nu in de overleg om te kijken van hoe kijken zij daar tegenaan. En op voorhand sluiten wij nooit iets uit. Maar ja, als maatregelen nodig zijn, nou, dan moeten we dat met z'n allen heel goed gaan verkennen. Nou, eigenlijk heeft de Raad van State die uitspraak ook gedaan. Door te wijzen op het zorgvuldigheidsprincipe. En op basis van dat beginsel is destijds de bestemming maatschappelijk in het bestemmingsplan vernietigd. Die uitspraak hebben we ook heel zorgvuldig bestudeerd om te kijken van ja, hoe had het dan wel gemoeten. Nou, en met die lering hebben we nu deze onderzoeken aangepakt. Spoor, altijd belangrijk. Met functies, nieuwe functies naast het spoor. Dat betekent dat wanneer een bestemmingsplan eraan zit te komen, dat natuurlijk uitgebreide aandacht zal moeten zijn voor aspecten als externe veiligheid, geluid, trillingen. Dat heeft soms beperkingen voor afstand tot het spoor. Dat heeft soms leidt dat tot maatregelen in het gebouw zelf. Nou, dat is aan behoorlijk detailniveau. En dat komt in de verschillende bouwplan deelfases en uiteraard ook als het nodig is een onderbouwing in de bestemmingsplannen. Maar het blijft een belangrijk aandachtspunt. Daar staat Driestroom, laatste bullet. En dat is op dit moment een partij die zich bij de gemeente heeft gemeld met een concrete interesse. Zij willen zich heel graag vestigen op het Stationsplein Oost, zoals ik het maar even noem, de oude gemeentehuislocatie. Uiteraard heel bekend van de droom op de Nieuwe Aamse Straat, maar die barst eigenlijk uit zijn voegen. En zij zouden heel graag deze droom, in een schaalvergroting direct naast het station willen plaatsen. Nou, wij zijn daar ook enthousiast over. Dus er zijn ook nu gesprekken gestart om te kijken van hoe kunnen we hun interesse, hun initiatief, hoe kunnen we dat concreet maken. Eigenlijk sluit dit ook aan bij de eerdere vraag van ja, wat zijn nou bedrijven die baat hebben bij het station? Nou ja, dit soort functies, waarin een congresfunctie of een vergaderfunctie of een flexwerkfunctie nog beter kan worden door een goede bereikbaarheid van het spoor. Maar ook per auto. De verschillende snelwegen, de gratis toegankelijke PNR-garage. Dit is nu eigenlijk wel een heel concreet voorbeeld van een functie die daar eigenlijk wel heel mooi zou passen. Stedenbouwkundig, ook vanuit het ruimtelijke aspect, is er natuurlijk een nieuwe opgave voor Stationsplein Oost. Hij is nu nog even heel gemakshalve als een witte vlek getekend, maar het moet een nieuwe invulling krijgen. Nou, zo net genoemd dat daar de Driestroom interesse in heeft. Vanuit de ruimtelijke bril, zo zullen wij natuurlijk ook vanuit het stedenbouwkundige aspect die benadering toepassen, is er toch wel gewenst van, ja, wat we niet willen is een saaie gesloten bouwmassa. Dat zou je niet willen bij een hopelijk stationsgebied wat een beetje reuring heeft en daarmee ook sociaal veiliger te maken is. Dus een aantal uitgangspunten benoemd. En dat is een alzijdige zichtbaarheid. Het staat natuurlijk aan alle kanten is het te zien. Doorsnijdingen, geen gesloten front. En een entree en parkeren het liefst aan de binnenkant opgelost en niet aan de buitenkant. Nou, dat zijn een aantal stedenbouwkundige uitgangspunten die we ook mee hebben genomen in een nieuwe tekening voor het stedenbouwkundig plan die ik ook zo meteen laat zien. Stationsplein West, daar hebben we ook kritisch naar gekeken, ook naar het appartementenprogramma. Natuurlijk de locatie naast de PNR-garage, waarin het stedenbouwkundig plan en ook in het vernietigde deel van de bestemmingsplan nog een kantorenlocatie stond. Ja, die kunnen we niet meer beleidsmatig goed genoeg onderbouwen, dus daar moeten we ook naar kijken. Het klooster, ook onze conclusie, van, dat is toch wel een gespannen programma wat erop zit. En is er nog een opgave te doen voor sociale woningbouw? Kunnen we die nog een plek geven? En de Overtoom, de locatie van de Vestia, kunnen we daar ook met deze ervaringen en actuele blik naar kijken. En dan hebben we hier een concept herziening stedenbouwkundig plan. Ik ga zometeen nog even inzoomen, dus het is nu wel heel gedetailleerd. Maar ik heb bewust even dit grotere plaatje laten zien om ook de ruimtelijke context te kunnen duiden. En met name de ruimtelijke context van wat gebeurt er nou verder nog op de Aam. Het oude Luxanterrein, Spoorallee. En we hebben met de inventarisatieronde en de ervaringen vanuit de afgelopen tijd hebben we gekeken van ten noorden van die nieuwe Aamsestraat, hou vooral vast aan woningbouw. Wonen staat ook in het coalitieakkoord. Ten zuiden van de nieuwe Aamsestraat, ja, daar is eigenlijk het mooist als we daar een mooie afronding kunnen maken van de bedrijventerreinen Aam. En in ruimtelijk opzicht ziet dat ook in een mooi vervolg, zoals nu de Spoorallee als proevenkaveling, dat moet ik er even bij zeggen, ingestoken is. Dan ga ik inzoomen. De paarse kleuren, die duiden uiteraard op bedrijfsbestemmingen. Zowel op het gemeentelijke eigendom, daar is die, op het gemeentelijke eigendom naast de PNR-garage, maar ook het eigendom van Vestia en natuurlijk de stationslocatie Oost. We hebben gelijk gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe werknamen te introduceren. Dus vanaf nu heet dit Spoorlaan 1, Spoorlaan 2 en Spoorlaan 3. Dus als u mij Spoorlaan 1, 2 of 3 hoort noemen, dan zijn het die locaties. Met name bedrijvenfuncties op die Spoorlaan 2 en 3 locaties. Ook vanuit de visie El Zuidoost is toen al beleidsmatig aangegeven. Daar willen wij heel graag een hoogwaardige bedrijvigheid. Zoals die eigenlijk ook langs het restant van de Nieuwe Aamsestraat als entree van Elst te zien is. En dat willen we heel graag hier continueren. Natuurlijk ook met de uitstraling richting het station. Spoorlaan 1 is natuurlijk vanuit het station gezien de A-locatie. En we zouden het heel prettig vinden, heel mooi vinden, als daar ook een functie komt met een maatschappelijke insteek. En maatschappelijke insteek bedoel ik met name om de sociale veiligheid die het kan genereren. De reuring en het ruimere gebruik van een stationsplein dan wellicht een kantoorgebouw wat om 5 uur sluit. De Driestroom is dan een voorbeeld, een partij die zich concreet daarvoor gemeld heeft. Of zij de hele vlek kunnen en willen vullen, dat zal uit de vervolggesprekken moeten blijken. Maar het is wel een hele interessante kandidaat. En in deze situering van programma ziet u ook de stedenbouwkundige uitgangspunten terug. Uitstraling naar buiten toe. Als het nodig is, doorsnijdingen, zodat je toch vanuit de verschillende plekken in El Centraal het station kunt benaderen of kunt blijven zien. En bepaalde functies oplossen aan het binnenterrein. Dit is geen blauwdruk van hoe El Centraal over 10 jaar eruit ziet. Maar het geeft wel de programmatische en ruimtelijke kaders aan, of de basis aan, waarmee wij de markt op willen. En de markt op willen is voor de gemeentelijke grondposities, die willen we heel graag uitgeven. Maar natuurlijk ook nieuwe afspraken te maken met de grondeigenaren en ontwikkelende partijen die al in El Centraal zitten. De woongaard hebben we ongemoeid gelaten. Deze twee appartementengebouwen, daarvan hebben we het gebouwd parkeren eruit gehaald. Dus het parkeren is nu op Maaiveld opgelost. Daarmee is gelijk het aantal appartementen verlaagd, van 32 naar 24. En in het klooster hebben we ook een behoorlijke programmabezuiniging toegepast. In het stedelijkkundig plan uit 2012 was ook een aandeel grondgebonden woningen, maar eigenlijk op een verhoogd parkeerdek. Dat was toen een parkeeroplossing om toch dat programma daarin op te kunnen lossen, ook met de parkeerbehoeften. Dat hebben we nu losgelaten. Dus we hebben behoorlijk zitten snijden in het aantal appartementen. Dat is eigenlijk gehalveerd. Het totale woningprogramma van het klooster is van ongeveer 130 naar 77 gegaan. En met name door minder appartementen. Nog wel op bepaalde hoeken appartementen, omdat die juist ook vanuit het stedelijkkundig motief de gewenste massa opleveren bij het station. In die zin ook niet, staan ze daar ook niet raar als we kijken naar de huidige appartementen langs de Meiregen. En bepaalde bouwmassa's op hoeken definiëren toch pleinen en openbare ruimte bij het station. Dat is overigens niet mijn tekst, maar een uiteraard van de stedelijkkundige. Aan de westzijde, Stationsplein West, niet goed te zien, maar toch hebben we hier een aantal appartementen weggehaald. Eén laag eraf, om hopelijk daarmee wel een wat couranter programma te kunnen krijgen. Maar zoals gezegd is dit niet geheel, de ondergrond niet geheel een eigendom van de gemeente. Daar zit ook een stukje grondeigendom van NS onder. Dus een ontwikkeling is altijd afhankelijk van die eerste recht van koop voor de gemeente. En natuurlijk alle voorwaarden, financiële consequenties en haalbaarheid die daarmee gepaard gaan. Nog een stukje inzoomen. Hierin is ook de openbare ruimte uiteraard in vertaald. Recent is ook het inrichtingsplan voor El Centraal vastgesteld. Die is uiteraard gekoppeld aan de onderdoorgangen, de PNR-garage, de fietsenstallingen die nu gerealiseerd worden. Dus we moesten ook een inrichtingsplan hebben om aansluitend op de oplevering van de onderdoorgangen de hele nieuwe wegenstructuur van El Centraal aan te kunnen leggen. Dus die is integraal ook al in dit plan verwoord. Met alleen een stedelijkkundig plan ben je er vaak niet, want dat geeft wel vaak de ruimtelijke kaders aan. Maar de kwaliteit wil je ook heel graag meenemen als vertrekpunt voor marktafzetbaarheid, maar gesprekken ook met ontwikkelende partijen. Dus wij willen ook heel graag een beeldkwaliteitsplan gaan maken voor het hele gebied. Dat is dan uiteraard het uitgangspunt voor de uitwerking van de verschillende deelprojecten. Het beschrijft de minimale kwaliteit, maar ook met een benodigde mate van flexibiliteit. En zoals gezegd, wij kunnen niet in een glazen bol kijken over hoe 5 of over 7 jaar bepaalde deelprogramma's of marktomstandigheden eruit zien. Dus het is zo is het altijd een discussie tussen wat willen we echt als minimale kwaliteit vasthouden en waarin willen we ook flexibel zijn voor nieuwe omstandigheden op de markt. Het is altijd inherent dat daarin een afstemming plaatsvindt tussen enerzijds ambitie en anderzijds kosten. Dat komt integraal terug in het beeldkwaliteitsplan. En uiteraard ook de rol van een stedelijkkundige supervisor is daarin heel belangrijk, die TZT een sparringpartner wordt van de ontwikkelaar of de architect van de ontwikkelaar. Fasering. Als eerste bullet en wellicht ook de belangrijkste is een maximale inzet op spoorlaan 1 en 2. En dat is om meerdere redenen. Gemeente is daar grondeigenaar van, dus we willen heel graag die grond in ontwikkeling brengen. Ze liggen ook het dichtst bij het station. We willen ook het station natuurlijk fasegewijs het gebied gaan afmaken. En ze zitten ook in de grondexploitatie van de eerste fase. Dus we hebben ook in die zin wel een faseringsnoodzaak om daar werk van te maken en ook die gronden uit te geven. Stationsplein West, daar zitten 3 woon-werkunits en 1 woning. Die zaten al in het stedelijkkundig plan, die hebben we ook ongemoeid gelaten in deze conceptherziening van het stedelijkkundig plan. Die zitten ook in de grondexploitatie, dus die willen we natuurlijk ook in de komende jaren in ontwikkeling brengen. En dat kan ook redelijk solitair. Woningbouw op de Woongaard, uiteraard hebben we daar afspraken over nodig met de FOF Westen-Aa. Maar goed, hun huidige visie is dat het over 2 tot over 3 jaar mogelijk zou zijn. Dus die gesprekken, met die insteek gaan we natuurlijk ook de gesprekken starten. En daarbij zullen we ook afspraken moeten maken over het klooster. En de inzet daarbij is, daar willen we graag integrale afspraken over maken. Dus dat we het hele woningbouwprogramma, we zitten daar toch met 2 partijen over het hele programma te praten, dat we daar integrale afspraken over maken. Nog los van een faseringsaspect over hoeveel woningen kun je nu per jaar ontwikkelen of verkopen. Dit specifieke programma dat zal onderbouwd moeten worden. Dat is eigenlijk al een verwijzing naar de behoefte aan een concreet onderzoek. Dat is de eerste trede van de ladder van duurzame verstedelijking. Inmiddels een bewijslast ook vanuit de regelgeving voor bestemmingsplannen. Maar de eerste stap is ook gezet al via de regionale afstemming en de woonagenda. Maar die zal natuurlijk ook meegenomen moeten worden in de gesprekken met de partijen en in TCT, het bestemmingsplan. De ontwikkelstrategie die is meer dan alleen een stedenbouwkundig plaatje. Het is vooral een procesdocument, zoals ik in mijn inleiding zei. Dus op verschillende vakdisciplines, grondbeleid, RO juridisch, hebben we een aantal uitgangspunten gedefinieerd van nou, zo zouden wij het proces willen aangaan. Ik loop ze even door. Deels is dat ook al in besluitvorming neergelegd, namelijk voor de eerste fase actief. Wij als gemeente zijn grondeigenaar en we willen heel graag die grond in ontwikkeling brengen. Voor de woongaard is dat een faciliterend beleid. Dus dat betekent dat de FOF Westen-Aa heeft aangegeven, wij willen zelf realiseren. Dan gaat de gemeente faciliteren. Dus dat betekent ook afspraken maken over kostenverhaal. Voor het klooster zullen we dus de samenwerking nog moeten bepalen. We hebben wel een algemene principeafspraak gemaakt dat de ontwikkeling bijna uiteraard afhankelijk is van het grondbezit naar rato. Maar onze inzet daarbij is van, dat willen we niet als 2 solitaire ontwikkelingen met aparte afspraken doen, maar een integrale set aan afspraken. En voor de Overtoom, dat is een positie van Vestia, die heeft hem in de verkoop. En zoals ook in 2013 de financiële strategie voor El Centraal is gewijzigd, waarbij natuurlijk de grondexploitatie is beperkt tot de eerste fase. Deze valt er buiten. Eigenlijk moet ik ook zeggen spoorlaan 3 inmiddels en niet Overtoom. Maar toen is natuurlijk ook vanuit het faciliterende grondbeleid geen actieve verwerving. En nou, dat geldt eigenlijk nog steeds als uitgangspunt. Mocht Vestia wel iets in de verkoop doen of aankloppen, een gesprek ga je altijd aan. Maar we blijven vasthouden aan dit uitgangspunt. RO juridisch. Uiteraard de afstemming van de programma's in regionaal verband over wonen en bedrijvigheid. Dat moet een plek krijgen in een concreet behoefteonderzoek. Natuurlijk ook gelet op de ladder van duurzame verstedelijking. Dat doen we natuurlijk niet zomaar zelf, maar zeker met ook vanuit de omgevingsanalyse kijkend van wat betekent dit voor de omgeving. De bedrijven op de Aam zijn natuurlijk een hele belangrijke gesprekspartner daarin. En de aanwezigheid van de spoor, ook dat zal natuurlijk RO juridisch in bestemmingsplannen een belangrijke plek moeten krijgen. Bestemmingsplan van woningbouw per deelproject. Die kunnen we natuurlijk niet eerder doen, of die willen we niet eerder doen, dan een anterieure overeenkomst. Dus eerst afspraken maken over kostenverhaal. En dan willen wij een bestemmingsplan in procedure brengen en ook aan u voorleggen. En voor de appartementen op Stationsplein West geldt dat hetzelfde. Zoals ik net al noemde, het eerste recht van koop van dat stukje NS-bezit. Ook daarvoor geldt dat je pas daarna een bestemmingsplan voor kunt maken. Gekoppeld net aan wat ik net noemde, de maximale inzet op spoorlaan 1 en 2, de locaties binnen fase 1 van de gemeente, is het natuurlijk heel logisch om daar al ook als eerste een bestemmingsplan te gaan voorbereiden. Die heb ik hier genoemd. Daarbij hebben we eigenlijk 2 sporen onderscheid in gemaakt. Natuurlijk, als partijen zich melden van, daar willen wij graag vestigen. We hebben nu toevallig ook het voorbeeld van Driestroom. dan is zo'n interesse eigenlijk niet voldoende vanuit een regelgeving om zomaar daarvoor een bestemmingsplan te maken. Dus we zullen toch in moeten zetten op dat concrete behoefteonderzoek. Dat is inderdaad de vereiste vanuit regelgeving sinds 2012, de ladder van duurzame verstedelijking. Dus ja, we gaan de behoefteonderzoek specifiek maken bij concrete interesse. Maar we willen ook een tweede spoor volgen, van namelijk ja, stel dat om welke reden ook een interesse wegvalt. Ja, dan willen we wel de behoefteonderzoeken zo klaar hebben staan dat we als het nodig is een wat algemener bestemmingsplan aan u kunnen voorleggen om toch ontwikkeling tot stand te brengen. Dus wij zien inzet op beide sporen noodzakelijk. En feitelijk beginnen ze met de eerste stap, namelijk bereid een bestemmingsplan voor en ga ook de behoefteonderzoek concretiseren ten aanzien van bedrijvigheid. En dat is, zoals ik net noemde, de regionale afstemming via het regionale programma Werken, RPW zoals het inmiddels heet, is daar natuurlijk die kwalitatieve segmentering van bedrijfsfuncties in El Centraal is een hele belangrijke. PAS heeft natuurlijk ook een lange geschiedenis met El Centraal. De huidige stand van zaken is dat de staatssecretaris wel heeft gekozen voor een goederenroutering via Elst, Deventer, Oldenzaal. Maar de uitwerking is opgeschort tot na 2020. Dus eigenlijk op de lange termijn geschoven. Maar goed, de stand van zaken van die besluitvorming is uiteraard ook een gegeven voor wanneer wij een bestemmingsplan gaan voorbereiden. Het is veel technisch. Uiteraard ligt nu de focus op het inrichten van de openbare ruimte in fase 1. De specifieke, zoals wij het noemen, subruimtes binnen de verschillende deelontwikkelingen, zoals een woongaat of een klooster, ja, die gaan we pas inrichten als die ontwikkeling daar is. De eerste fase openbare ruimte die we nu inrichten is ook minimaal noodzakelijk voor het straks goed functioneren van het station. Met bereikbaarheid via onderdoorgangen, fietsenstallingen en dergelijke. Uiteraard gaan we met grondeigenaren afspraken maken over tijdelijk beheer. We willen niet dat het als een overwoekerd bij ligt. En de Nieuwe Aamse Straat tussen station en rotonde Industrieweg Oost is nu natuurlijk nog onderdeel van de wegenstructuur, 50 km per uur regime. Onderdeel van El Centraal is uiteraard dat het wordt afgewaardeerd naar 30 km per uur. Maar zolang een deelontwikkeling woongaard nog niet in uitvoering is, is het niet altijd handig om al zo'n hele Nieuwe Aamse Straat op te pakken en herin te richten. Dus we zullen wel die maatregelen gaan treffen om hem verkeersluwer te maken, geschikt bij een 30 km per uur regime. Waarbij natuurlijk het onderscheid met de ring, de rondweg 50 km per uur over de Industrieweg Oost duidelijk wordt. Maar een definitieve herinrichting, die willen we ook vanuit civiel technisch oogpunt bewaren tot een ontwikkeling van de woongaard. Financieel, daarvoor hebben we natuurlijk in 2013 ook uw besluit gekregen over een financiële knip in El Centraal. Een strategische koerswijziging zoals we het toen hebben genoemd. De eerste fase, daarin vindt natuurlijk het financiële kader ligt vast in de herziening zoals die afgelopen mei is vastgesteld. En de financiële bewaking, kaderstelling vindt ook plaats via de jaarlijkse herziening daarvan. Dus ook de uitwerking van dit stedelijkkundig plan zullen we daar ook aan toetsen. En daar zullen we ook u bij dat product ook over informeren. Stationsplein Oost waren of zijn in die herziening van de grondexploitatie ook met een, zoals we toen al hebben aangegeven, voorzichtige waardering opgenomen. Ook vanuit het idee dat we daarmee hopelijk ook schokbestendig zijn voor toekomstige ontwikkelingen in El Centraal. De restfase, en dan hebben we met name natuurlijk de deelgebieden waar of een andere partij grondeigenaar is, of zoals het klooster, waar zowel gemeente als de Fort West-Aam grondeigendom in heeft. Die zijn passieve complexen. Heel praktisch loopt de financiële verantwoording daarover ook via de jaarrekening. Die zijn nu, als het gaat om gemeentelijke passieve complexen, en dat is dan vooral het ETE-gebouw en het groenstrookje ernaast, die zijn gewaardeerd tegen de huidige bestemming. En voor de passieve complexen is destijds ook een voorziening getroffen. En dat krijgt natuurlijk ook een rol in afspraken die we met de partijen gaan maken over kostenverhaal. Financieel is het bijna een open deur, maar toch een belangrijke. Ja, we gaan inzetten op verdienlocaties. Dus dat betekent de locaties Spoorlaan 1 en 2 in de eerste fase van El Centraal. Die willen we heel graag ontwikkelen met bedrijvigheid. De dia's hiervoor, dat waren eigenlijk de samengevatte hoofdpunten uit de ontwikkelstrategie. Het document zelf, dat is wat dikker als rapportage. Ik denk ook dat we kunnen toezeggen om die aan u ter informatie toe te sturen. Vanavond heb ik de hoofdpunten eruit aan u mogen presenteren. Vervolgstap van dit concept ontwikkelingsstrategie is dat we hem gaan bespreken, terugkoppelen met de betreffende marktpartijen, maar ook met de provincie. En alles wat we daar nog uit leren zal, als het nodig is, ook een plek krijgen in de definitieve rapportage. En die zullen we dan ook nogmaals aan het college voorleggen voor besluitvorming. Dus dat is dan de definitieve herijking van de ontwikkelstrategie. Vervolgproducten, als ik het zo mag noemen, is natuurlijk dat we het plaatje wat ik niet laat zien willen uitwerken naar een definitief nieuw stedenbouwkundig plan. En dat is uiteraard iets wat we ook aan u willen voorleggen, om daarmee een gewijzigd nieuw kader te krijgen als het gaat om functies en programma's in El Centraal. En natuurlijk per deelgebied, als een ontwikkeling daar is, zullen wij ook één of meerdere bestemmingsplannen aan u voorleggen voor het planologisch mogelijk maken van die deelontwikkelingen. Dat is ook eigenlijk in deze dia samengevat, de besluiten die het college aan u als gemeenteraad wil voorleggen. Dat is ruimtelijk gezien in programmatisch en in kwaliteit natuurlijk het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. Die willen wij heel graag aan u voorleggen. Ik weet niet of het nog eind dit jaar lukt, anders begin volgend jaar. De diverse bestemmingsplannen voor hetzij bedrijvenlocaties, hetzij woningbouwlocaties willen wij aan u voorleggen uiteraard. De grondexploitatie voor fase 1, die zal jaarlijks worden herzien, dus dat biedt het financiële kader. En de overige fase, de passieve complexen, die zijn nu financieel opgenomen in de jaarrekening. Dat is het einde. Vragen? Het begin van het vervolg, ja. Ja. Nou, het is zeker niet de bedoeling om te concurreren met detailhandel in het dorpcentrum. Bij grootschalige detailhandel moet ook vaak worden gedacht aan detailhandel die juist niet past in een centrumlocatie. Als het gaat die is wel heel groot. maar soms ook te klein is voor een grootschalig bedrijventerrein. Die we natuurlijk elders ook binnen deze gemeente hebben. Misschien zijn de beste voorbeelden wel te geven met de huidige detailhandels langs de Nieuwe Aamsterstraat. Er zijn natuurlijk verschillende functies die we daar zien. En dat is natuurlijk ook aanleiding geweest om ook destijds in die visie El Zuidoost te zeggen van nou op de noordelijke helft van de Aam, ja, daar is wel ruimte voor als de mogelijkheid zich voordoet voor die perifere detailhandel. Maar het is bij uitstek geen concurrentie voor detailhandel in het centrum. Niet zozeer over de ontwikkelstrategie, want dat zien wij toch vooral als een procesdocument. Hè, over hoe het college en wij kaders vanuit de gemeenteraad willen uitvoeren. Maar over een stedenbouwkundig plan, wat nu in concept gezien is. En dat willen we uitwerken naar een definitief plan. Daar zal uiteraard een communicatietraject bij horen. Dus in die zin zal communicatie met de directe woonomgeving ook gaan plaatsvinden.
Maar dan wil ik erop aandringen dat er toch zo'n vroeg mogelijke fase te doen om later bezwaren te voorkomen.
Mee eens. Hè. Dat is uiteraard ook. Mee eens, dat is natuurlijk ook een van de doelstellingen van communicatie. Tegelijkertijd hoort ook bij de uitleg dat dit nieuwe stedenbouwkundig plan niet uit het niets komt vallen. Het vertrekpunt is wel het plan wat in 2012 is vastgesteld. Maar uiteraard is het heel goed om vroegtijdig de informatie hieruit aan die directe woonomgeving mee te communiceren. Nee, nog niet doorgerekend. Zoals ik net aangaf, als wij straks het definitieve aangepaste stedenbouwkundig plan aan u willen voorleggen, zal er uiteraard de financiële paragraaf bij horen. Puur kijkend naar het ruimtelijke vlak is natuurlijk geen grootschalige wijzigingen geweest. Dus daar waar we in de grondexploitatie rekenen met een, zoals wij het noemen, normatief uitgeefbare vlek van 7000 vierkante meter, zit die ook nog steeds in dit stedenbouwkundig plan. En zoals gezegd zijn we ook in de grondexploitatie eigenlijk uitgegaan van een voorzichtige waardering. Dus in de risicoanalyse hebben we destijds ook in de grondexploitatie benoemd van nou, er zijn zeker kansen dat een marktwaardering, een grondwaarde hoger kan uitvallen. Er zijn ook risico's dat de verzering misschien iets kan tegenvallen. Nou, die hele optelsom van plussen en minnen die zullen wij uiteraard en bij de stedenbouwkundig plan aan u laten zien, maar ook natuurlijk via de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie. Maar op voorhand verwacht ik niet dat hier opeens iets financieel zwaar onweer uit voortkomt. Ik ga hem even. Ja? Nou, eigenlijk. Nou, bedrijfsfuncties kunnen natuurlijk niet alleen maar afhankelijk zijn van een parkeergarage. Ook in de bestemmingsplan zul je moeten onderbouwen hoe de parkeerbehoefte van zo'n functie, hoe dat vormgegeven is. Al is het maar voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook voor bevoorrading. Dus daar zul je wel binnen deze vlek, zul je toch iets mee moeten. En in precieze aantallen is natuurlijk afhankelijk van het bouwplan en hoe we zo'n behoefteonderzoek kunnen onderbouwen. Maar dat het moet gaan plaatsvinden, dat is wel duidelijk. Maar dan is uiteraard hier de stedenbouwkundige voorkeur om dat binnen een bouwmassa op te lossen. En niet aan de buitenkant, want die buitenkant willen we juist vrij houden voor de reiziger en degene die daar verblijft. Ja, klopt. We hebben ook vanuit onze stuurgroep het verzoek gekregen van ga dat onderzoeken. Breng in kaart hoe dat eruit zou kunnen komen te zien en wat dat zou gaan kosten. Daarvoor zijn we nu ook in gesprek en gaan we dat vormgeven, ook samen met ProRail uiteraard. Het idee is daar inderdaad om vanuit de parkeergarage een loopbrug te creëren naar de oostzijde op het huidige eilandperron. Dat gaat in de komende weken, maanden, gaan we dat onderzoek doen. En volgens mij gaan we ook, zal vanuit het college daarover ook een voorstel komen richting een gemeenteraad van hoe u daar tegenaan kijkt. Hij is inderdaad nu niet getekend. Niet genoemd. Omdat het nu nog in de verkenningsfase zit. En als vanuit het college of uw gemeenteraad daar een besluit over komt van we willen hem heel graag, dan gaat hij uiteraard hier ook zijn plek krijgen. Bedankt voor uw vraag, want dan kan ik daar gelijk op inhaken. Het Stationsplein West, dat is de voorzien voor als busplein. Dus precies hier en daar, daar hebben wij ook in overleg met Connection en natuurlijk een heel ontwerpteam, want er zijn op zo'n busplein meerdere functies die daar een plek moeten krijgen, hebben wij een inrichtingsplan gemaakt voor het Stationsplein West en dat is inderdaad de plek waar de bussen gaan halteren. Er is geen draaimogelijkheid op het plein. Daar is ook geen ruimte voor, maar dat is ook zo afgestemd met Connection. Ja. Op twee manieren, want daar is wel naar gekeken en dat zouden we ook heel graag willen. De eerste is de openbare ruimte. Dus dat betekent dat we ook de reiziger of degene die daar verblijft willen faciliteren in een bepaalde groene uitstraling. Bankjes en zitplekken als het nodig is. En dat is ook eigenlijk de, in dit geval, primaire functie van zo'n stationsplein, hoe dichter je bij het station bent. Hier is het plein. Ja, het plein is natuurlijk ook niet alleen voetgangersgebied, maar het plein is ook breder met wegen. En dat is in dit geval deze strook. En ook hier met fietsenstallingen is dit de openbare ruimte. Waarbij wellicht plein niet de hele lading dekt, maar het is wel het verblijfsgebied en het toekomstgebied en het ontvangstgebied van de reiziger. En ook op dat niveau heeft ook het bureau Spoorbouwmeester, dat is een soort van interne welstand binnen ProRail, heeft ook met deze plannen meegekeken om te kijken van ja, het station moet wel als station te vinden zijn en te zien zijn. Dus in de openbare ruimte is daar de aandacht voor. Als het gaat om gevels, kan zo'n tekening als dit uiteraard niet laten zien wat er op de begane grond plaatsvindt. Je kunt zich wel voorstellen van als een functie als droom hier een plek zou kunnen krijgen, heeft het natuurlijk al in de plint en in de gevel natuurlijk al heel veel beweging en reuring. Maar ja, wij willen uiteraard ook niet uitsluiten dat we hier in de plint van deze bouwmassa of in de plint van deze bouwmassa stationsgebonden voorzieningen kunnen krijgen. Welke, dat staat natuurlijk nog erg open, want ook de markt zal daarop in moeten springen. Maar als je inderdaad die extra reuring en extra verblijfskwaliteit op zo'n in die openbare ruimte wilt krijgen, dan zijn natuurlijk functies in de plint van zo'n gebouw zijn daarbij uitstek voor geschikt. En daar zouden we ook heel graag op willen inzetten.
Mij is niet helemaal duidelijk wat jullie met het gebied rondom het station willen. verkeer, komen en gaan van mensen. En dat mis ik eigenlijk in de uitspraak over van hoe daar tegenaan
wordt. Nou, het belangrijkste is toch wel het laatste, hè, de vervoersfunctie. De ontvangst van de reiziger. En natuurlijk zijn er heel veel reizigers die in één keer doorlopen naar de bus of de fiets of de trein. Maar ook een aantal zal daar enige tijd verblijven om te wachten of opgehaald te worden of afgezet te worden. Dus daar waar reizigers zijn, zit er ook een verblijfscomponent in. Maar het belangrijkste functie inderdaad van toch... De inrichting van die openbare ruimte is gericht op het station.